Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit Psalm 139 zingen wij het 10e vers. Hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan, ze zijn onmogelijk na te gaan. Hoe menigvuldig zijn ze, o Heer, zou ik die tellen? Ik zou veel eer het getal der korrelen zand bepalen. Uw wonderen zijn niet af te malen. Het 10e vers van Psalm 139. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan Efeze, daarvan het 2e hoofdstuk en daarvan de 1e 10 versen. Wij herzeggen nu Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. Nog stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Psalm 119, vers 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Efeze 2:1-10. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons medegezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat we in dezelfde zouden wandelen.
Eind aan de beurt van behandeling zijn de paragrafen 13 en 14 van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 13, paragraaf 14, die we nu eerst aan u willen voorlezen. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen dat ze door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Paragraaf 14, zo is dan het geloven gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachten, maar omdat hij die daar werkt, het willen en het werken, ja, alles werkt in allen, in de mens, teweeg brengt beide de wil om te geloven en het geloof zelf, tot zover. Gemeente, deze beide paragrafen handelen vanmorgen over het geloof. En een drietal gedachten vragen dan onze aandacht. In de eerste plaats, het geloof is voor ons onbegrijpelijk. In de tweede plaats, het geloof is Gods gave. En in de derde plaats, het geloof wordt door God zelf gewerkt. Het geloof, een drietal gedachten. In de eerste plaats, het is voor ons onbegrijpelijk. Paragraaf 13. Er staat, deze wijze van werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Onze tweede gedachte, het is Gods gave. Dat blijkt uit het eerste gedeelte van paragraaf 14. En het is een gave die wordt meegedeeld, ingegeven, ingestort. We zullen erop letten waarom deze woorden allemaal worden gebruikt. En onze derde gedachte, het wordt door God zelf gewerkt. Zowel in de planting als in de oefening zullen we zien, want er wordt onderscheid gemaakt tussen geloven en het geloof zelf. En de Heere brengt beide in het hart van een zondaar. Gemeente, wij zijn nog steeds bezig in hoofdstuk 3-4 met de wijze van bekering. Hoe gaat het nu? En daar hebben onze Dordtse vaderen ruim de ruimte voorgenomen in hoofdstuk 3-4 om uit te leggen hoe een zondaar tot bekering komt. En de belangrijkste elementen zijn daarin, het gebeurt door het woord alleen, en het gebeurt door wederbarende genade, dat een werk is van de Heilige Geest. En deze dingen worden heel uitvoerig belicht. Vorige keer hebben wij stilgestaan bij het prachtige artikel over de wedergeboorte, paragraaf 12. Onze Dordtse vaderen houden vast aan Johannes 3, waar de Heer Jezus leert de noodzaak van de wedergeboorte of van de levendmaking. Voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar hoe gaat dat nu, die wedergeboorte? En hoe werkt dat nu precies met het geloof? Heel mooi, jongens en meisjes, dat in de Dordtse leerregels er nog een paar paragrafen staan om dat verder uit te leggen. Want als alleen de 12e paragraaf er stond, dan zouden we, denk ik, nog heel veel vragen overhouden. Maar hoe gaat dat dan? Nou, dat wordt hier uitgelegd, paragraaf 13, paragraaf 14. De wijze van deze werking, we zouden zeggen de manier waarop dat gebeurt, die wedergeboorte en het geloof, want er is verband tussen wedergeboorte en geloof. We hebben dat vorige keer al gezien, daar stond in artikel 12, degene in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk en onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. Dus het hoort bij elkaar. Natuurlijk hoort het bij elkaar, want in de wedergeboorte wordt het geloof geplant. En dat geloof, dat gaat ook geloven. En de vrucht van dat geloven is bijvoorbeeld de bekering. Maar hoe werkt nou precies dat geloof, wat in de wedergeboorte wordt geplant? Wel, gemeente, ik zou daar best wel een paar dingen van kunnen zeggen. Wat gaat zo'n wedergeborene geloven? Zo'n wedergeborene gaat niet gelijk geloven, jongens en meisjes, dat hij of zij een kind van God is. Als de apostel Paulus door de Heere wordt stilgezet, dan zegt hij niet, nou ben ik een kind van God. Nee, juist niet. Zijn ogen worden geopend voor zijn boze en zondige hart. Hoe goed dat hij ook zijn best gedaan had, maar hij was een verloren zondaar voor God. En door wedergeboorte mocht hij dat ook worden. Hij ging geloven in zijn ellende. Daarvoor had hij eigenlijk nog nooit echt geloofd in zijn ellende. Want nu dat gebeurt in de wedergeboorte, in de wedergeboorte, dan gaan zondaren zichzelf als zondaren leren kennen. Er komt een droefheid naar God over de zonde. Er komt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Mensen gaan hun onwaardigheid inleven voor God. Mensen krijgen God zo hartelijk lief. Ze gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou, dat heeft allemaal te maken met die werking van het geloof. Maar gemeente, hoe gaat dat nu precies? Wat gebeurt er dan precies? Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat kan ik niet uitleggen. En zelfs de mensen in wiens hart dat gebeurt, die kunnen dat eigenlijk ook niet uitleggen. Die zijn soms zichzelf een raadsel. Net als Rebecca toen ze in verwachting was van Jacob en Esau. Ze zei, hoe ben ik al dus? Ze kon zichzelf niet verklaren. En zo is het als de Heere in het hart van een mens gaat werken. Dat is eigenlijk niet te begrijpen. Dat gaat ons verstand te boven. En nou wil dat niet zeggen dat de gelovigen er helemaal niks van verstaan. Want er staat, deze wijze van werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Het gaat hier dus over de gelovigen. Ja, de ongelovigen die begrijpen er helemaal niks van. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dat kun je ook niet uitleggen. En de meeste dwalingen ontstaan omdat mensen iets willen begrijpen. Men heeft geprobeerd om de drie-eenheid begrijpelijk te maken, dwaling. Men heeft geprobeerd om de menswording van Christus begrijpelijk te maken, krijg je een dwaling. Men heeft geprobeerd om de soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van de mens met elkaar in overeenstemming te brengen en begrijpelijk te maken, dwaling. En daarom als het de mensen naar het hoofd slaat en ze gaan proberen om de Bijbel te begrijpen met hun verstand, dan komen ze in de dwalingen terecht. En dat zie je bij mensen die hun verstand wat ontwikkelen, die gaan studeren. Je ziet heel vaak dat ze van de waarheid afwijken, omdat hun verstand gaat heersen over de Heilige Schrift. Het is niet te begrijpen. Het is een bovennatuurlijk werk. En het moet ook niet begrepen worden. Want als je het begrijpt, als je het kunt grijpen met je verstand, dan heb je een dwaling gekregen. Niet volkomenlijk begrijpen. Dat is wat anders dan het mogen kennen daarvan, of het mogen herkennen daarvan. Als twee kinderen van de Heere, jongens en meisjes, elkaar ontmoeten en ze gaan met elkaar spreken over de wegen van de Heere, dan herkennen ze dat bij elkaar wel. Zeker, maar ze begrijpen het niet. Net zo min als dat ze het in hun eigen leven kunnen begrijpen. Een klein kind kan zijn vader niet begrijpen. Een kind van God kan de Heere niet begrijpen. Wel herkennen. Een klein kind kan zijn vader wel herkennen. Maar dat is wat anders dan begrijpen. En de natuurlijke mens begrijpt het niet, heb ik gezegd. In de christenreis van Bunyan, als christen tot bekering komt, en hij gaat zijn zonde leren kennen, zijn eigen vrouw begrijpt het niet meer. Zijn kinderen begrijpen hem niet meer. Ze denken dat het hem naar het hoofd geslagen is. En dat gebeurt nog wel. Als de Heere gaat werken in het hart van een mens, dan denken andere mensen soms, ik weet niet, maar die persoon is overspannen. Of ik weet niet wat hij allemaal heeft, maar het gaat niet goed met hem. Terwijl men niet beseft dat iemand bekommerd kan zijn over zijn zonden, die als een last op zijn rug liggen. En niet meer kan leven dat leven wat hij altijd geleefd heeft. Niet volkomenlijk begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust. Dat is wonderlijk. Ze kunnen het niet begrijpen, maar dat geeft geen onrust. Dat ze het niet kunnen begrijpen. Ze zeggen niet, we moeten het eerst begrijpen en dan pas zullen wij het geloven. Nee. Want in dat geloof is toch een vastheid. Geeft hen houvast. Een prachtig voorbeeld lezen we daarvan van Petrus in 1 Petrus 2, vers 16. Petrus zegt, wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van de toekomst, zijn majesteit. Petrus heeft het gezien op de berg der verheerlijking. De majesteit van Christus. Kon hij dat begrijpen? Nee, hij begreep er niks van. Maar hij was er wel getuige van en hij zegt, het zijn geen fabels. Het is werkelijkheid. En zo is het nog gemeend als de Heere in je hart gaat werken. De wind blaast waarheen hij wil. Ge hoort zijn geluid. Ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Als je verloren gaat in je beleving, dat is niet te begrijpen, dat is niet uit te leggen. Als alle wegen buiten Christus worden afgesneden, dat is niet uit te leggen. Als de Heere een weg opent in zijn lieve Zoon, zodat heel je leven op dat ogenblik verandert, is niet uit te leggen, is niet te begrijpen. Maar het is wel een werkelijkheid als het mag gebeuren. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten. Weten, en deze wetenschap is een geloofswetenschap. En die geloofswetenschap rust niet in het verstand. Het zaligmakende geloof heeft een andere wetenschap dan de wetenschap van het historisch geloof. En die wetenschap die betreft hun zonde, hun onmacht, hun ellende. Maar die wetenschap die betreft ook, naar de mate de Heer het geloof oefent, de weg der verlossing. Dat is geen onzekere zaak. Paulus die zegt het zo vaak in zijn brieven. Hij zegt, want wij weten. Hij zegt niet wij begrijpen, maar hij zegt wij weten. Als je dan aan Paulus zou vragen, maar man, begrijpt u het ook? Dan zou hij gezegd hebben, nee, het gaat mijn verstand te boven. Ik kan het niet bevatten. En toch, het is geen misschientje. Ik mag het vast en zeker weten, want wij weten. En wij gevoelen het geloof, dat gaat ook gepaard met gevoel. Nee, het geloof is geen gevoel. Veel mensen maken van gevoel geloof. En ze hebben een heel wankel leven, want als ze het niet voelen, dan zijn ze alles kwijt. Maar het is wel zo dat het geloof niet buiten het gevoel omgaat. Daarom wordt hier gesproken over gevoelen. De oefening van het geloof, dat gaat gepaard met gevoel. Als je op de dood aangaat, denkt u dat een mens dat niet voelt? Als je verlorenheid in gaat leven, vroeger werd wel eens gezegd, dan blijft het vlees aan de posten hangen. Dat betekent dan kan iemand soms helemaal vermageren, het eten smaakt hem niet meer. Zo bezet het hem. Het gaat niet buiten je gevoel om. En als de Heer het zicht geeft op de zaligmaker, dan wordt de kracht vernieuwd. Dan krijg je een heel ander mens. Dan gaat hij buiten het gevoel om. Dus het niet kunnen begrijpen geeft geen onrust. Wij weten en gevoelen dat door deze genade Gods, wat is de genade Gods? De wedergeboorte, de planting van het geloof. Dat is een genade. Dat is een genadegave. Daar kan deze gelovige zichzelf niet op beroemen. Met het hart geloven, dus het zit in zijn hart, jongens en meisjes. Het echte geloof, dat zit in het hart. Dat zit niet in je hoofd, dat zit niet in je gevoel, in je buik, maar dat zit in je hart. En dat mag deze spreker weten, dat het in zijn hart is, daar leeft het. En hij mag met zijn hart geloven en zijn zaligmaker liefhebben. Dus dit geloof dat gaat gepaard met de liefde. Het echte geloof gaat altijd gepaard met de liefde. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. En de liefde drijft de vrees buiten, zegt Gods woord. Ik moet denken aan de apostel Petrus. Bij Petrus is dat geloof door een hele diepe beproeving heen gegaan en op een gegeven moment, toen hield zelfs het geloven op. En het geloven dat veranderde in een verloochenen. Verloochenen is geen geloven. Maar uiteindelijk bleef toch de liefde. De liefde die ook opkwam uit het geloof in zijn hart door de Heere gewerkt. Dat blijkt bij de zee van Tiberias als de Heere Jezus hem vraagt. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En dan mag hij zeggen, na alles wat er gebeurd is, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. De liefde is gebleven ondanks zijn ontrouw, ondanks zijn dwaasheid, ondanks de beproeving. En die liefde is het meeste. En waarom is de liefde het meeste? De liefde vergaat nimmer meer. Geloof houdt een keer op. De hoop is straks niet meer nodig. Maar de liefde blijft tot in der eeuwigheid. Dus gemeente, wij mogen hier leren dat het geloof niet te begrijpen is met ons verstand. En daarom haken heel veel mensen af. Jammer. Jammer, ze willen het begrijpen. Ze verstaan niet wat geloven is. Dat het iets bovennatuurlijks is. Dat het iets wonderlijks is. Dat je het met je verstand niet kunt bevatten. Jonge mensen, de leer die het verstandelijk leert begrijpen, is een leugenleer. Zul je dat goed onthouden? Want zelfs Gods kinderen zullen het nooit volkomenlijk kunnen begrijpen. Ons eigen werk, dat kunnen we begrijpen. Maar wie zal Gods werk kunnen begrijpen, dat is van hogere orde. En waarom stelt dat de gelovige gerust, dat hij de Heer Jezus lief heeft? omdat in de Heere Jezus alles is wat hij nodig heeft. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemen in de Heere. Onze eerste gedachte. Het is onbegrijpelijk. We gaan naar onze tweede gedachte. Het is Gods gave. Nou ja, dat zeggen de remonstranten ook. En daar kunnen de remonstranten natuurlijk niet omheen, want het staat in de Bijbel. Daarom hebben we Efeze 2 laten lezen. Daar staat dat het geloof een gave van God is. En dat is hier ook de conclusie van de Dordtse leerregels, dat het geloof een gave van God is. Dat blijkt uit de voorgaande artikelen. En als wij het hier over het geloof hebben als gave van God, dan gaat het hier over het geloofsvermogen. Comrie zou zeggen de hebbelijkheid van het geloof. Dat is het ingestort geloofsvermogen. Dat is een gave van God. En straks in onze derde gedachte zullen we zien dat ook de daden van het geloof zijn ook een gave van God. Dus het geloof in zijn planting en het geloof in zijn oefening is een gave van God. Nou ja, dat zeggen de remonstranten ook. En dat verbaast ons dat ze dat zeggen. Want ze leggen het eigenlijk toch meer bij de mens. Ja, maar dat doen ze wel op een hele listige manier. Zodat het heel moeilijk is, jongens en meisjes, om te kijken wat is nou remonstrans en wat is nou volgens de Dordtse leerregels. Het gaat soms heel dicht bij elkaar komen. De remonstranten zeggen het geloof is een gave van God. En ze bedoelen daar eigenlijk mee te zeggen, het geloof wordt aangeboden aan de mens. Het komt van Gods kant. En de Heere biedt het aan de vrije wil van de mens. En de mens is bij machte om die aangeboden gave aan te nemen. Maar hij kan natuurlijk evengoed die aangeboden gave ook afwijzen. Dus daar zit eigenlijk de adder onder het gras. Voor de remonstrant is de gave van het geloof hetzelfde als het aanbod van genade. En het aanbod van genade, dat komt tot iedereen. Dat komt tot heel de gemeente. Zo wordt aan heel de gemeente het geloof aangeboden. Maar ja, of je dat ook aanpakt, dat is afhankelijk van wat u wil. De vrije wil van de mens. En dat hebben onze vaderen heel ernstig tegengesproken. Zij zeggen, zo is dan het geloof een gave Gods. Niet, zoals de remonstranten dat zien, omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden. Het is niet zo dat je de gave van het geloof kunt afwijzen. Het is niet zo dat je de gave van het geloof kunt verwerpen. Zoals je een geschenk zou kunnen afwijzen. Zoals je het aanbod kan afwijzen. In onze dagen vind je deze dwaling eigenlijk in nog heel veel meer opzichten. Er zijn ook predikanten die zeggen dat de Heilige Geest wordt aangeboden aan heel de gemeente. Dus als je het woord in de gemeente werpt, dan werp je eigenlijk als dominee de Heilige Geest ook in de gemeente. En ja, de Heilige Geest kun je aannemen en verwerpen. Iedereen ontvangt de gave en de werking van de Heilige Geest. Maar ja, wat doe je met het aanbod? Dat is eigenlijk wat de remonstrant zich afvraagt. En ja, degene die het aanbod aannemen, die zien achteraf dat het de gave van God geweest is. Maar de angel zit natuurlijk, gemeente, in die uitdrukking over de vrije wil. Aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden. De remonstrant, laat ik het heel eenvoudig zeggen, de remonstrant legt de beslissing bij de mens. De mens bepaalt of hij het aanneemt. De mens bepaalt of hij het afwijst. Nee, de gave van het geloof wil niet zeggen dat de mens voor de vrije keus wordt gesteld. De gave van het geloof wil niet zeggen dat het aan de mens vrij is of hij dat aanneemt of niet aanneemt. Maar het woord geven is veel dieper, zeggen onze vader hier. Het woord geven, dat is meedelen, ingeven, instorten. Voelt u het geweldig grote verschil? De Heere brengt of het geloof in het hart van de mens. Hij opent het hart van de mens. Hij brengt het geloof daarin. En jongens en meisjes, dan krijg je het er nooit meer uit. Of hij houdt het je voor, aan de buitenkant, en je moet zelf beslissen of je het aan zult nemen, ja of nee. Nou, dat laatste zegt de remonstrant, en dat heeft alles te maken met de opvatting van de remonstrant over de vrije wil. De remonstrant roemt in de vrije wil. Straks in onze derde gedachte komen we die vrije wil ook nog een keertje tegen. En die vrije wil, gemeente, is in de eerste plaats een grote overschatting van de mens. Want de mens heeft geen vrije wil. De remonstrant kent zijn hart niet. Hij is een vreemdeling van God en van zijn eigen hart. Hij denkt dat hij nog tot zoveel goeds in staat is. Hij denkt dat hij nog de goede keuze kan maken. Hij overschat de mens, omdat hij de mens niet kent in zijn verlorenheid, in zijn doodstaat, in de diepte van zijn val. Maar gemeente, wat zou u arm zijn met een dominee die u overschat, die denkt dat u nog in staat bent om tot de goede keuze te komen. Ik verwacht dat niet eens van u. U zult zeggen, dat is nogal wat, dominee. Ja, maar dat is ook zo, ik ken mijn eigen hart. Gemeente, wij zijn verdorven. Ik heb de hoop op de mens al lang opgegeven. Waarom? Omdat de Heere mij eraan ontdekt heeft. Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid niet. Ik verwacht het niet van mensen. Maar jongens en meisjes, ik ben niet hopeloos. Want ik verwacht het van de Heere. Die almachtig is, die harten van mensen opent, door de werking van zijn Heilige Geest, en die mensen laat geloven die nooit zouden geloofd hebben. Het geloof aanbieden aan de vrije wil is een overschatting van de mens en het is een onderschatting van God. Want iemand die dat doet, die maakt God afhankelijk van de mens. Daar staat de Heere met eerbied gezegd met zijn cadeau van het geloof, maar de mens wil het niet aannemen. Ach, en dan moet de Heere ter vergeefs, moet hij weer terug. De Heere blijft ermee zitten, want die mens wil niet. Zou u willen dat ik zo ging preken? Gemeente, dat is een God onterende prediking. Als de vrije wil gaat heersen over het werk van God. Het is een onderschatting van de gave van het geloof. Wat is dan de gave van het geloof? Het geloof wordt door de Heere metterdaad medegedeeld. Dus het is niet zo, je moet geloven. En ja, als je het niet pakt, dan krijg je het niet. Sommige mensen zien het geloof als iets wat je mensen aan moet leren. Je moet leren om te geloven. Nee, het geloof wordt medegedeeld. Het geloof komt niet van binnen naar buiten, maar het geloof komt van buiten naar binnen. Medegedeeld. Maar iets wat medegedeeld wordt, kun je altijd nog afwijzen. Kun je het geloof afwijzen? Nee, er staat het wordt ingegeven. Het wordt door de Heere ingeplant. Het wordt door de Heere gebracht in de diepten van het hart waar je het nooit meer uitkrijgt. Het wordt ingegeven. En Nog een uitdrukking, het wordt ingestort. Ingestort. Een prachtige uitdrukking eigenlijk. We lezen in de Bijbel over uitstorten. Uitstorten. We lezen over de liefde die wordt uitgestort in de harten van zondaren. En we lezen over de Heilige Geest die uitgestort wordt op de Pinksterdag. Hebben die mensen dat tegen kunnen houden? Hebben de Joden dat tegen kunnen houden in Jeruzalem, de uitstorting van de Heilige Geest? Wel, nee, dat was zo overweldigend. De Heilige Geest kwam. Het hele gebouw werd vervuld met het geluid van een geweldig gedreven wind. En vervulde iedere hoek van het huis. Dat was niet tegen te houden. En zo is het als de Heere het geloof instort, dan vervult het het hart. Dan krijg je er niet meer uit. Dat is een krachtig werk van de Heere. Het wordt meegedeeld, ingegeven, ingestort. Het hart wordt geopend. Zo werkt de Heere. Ziet u nou het grote verschil tussen het remonstrantisme en de leer van vrije genade? De remonstrant zegt, het wordt u aangeboden. En daar houdt eigenlijk het werk van God op. Wordt u aangeboden. De rest moet u zelf doen. En de contra-remonstrant zegt nee. De Heere door zijn woord en door zijn geest plant het geloof in de harten van zondaren. En die laatste leergemeente die is mij lief. En dat is onze verwachting. Dat het daarvan mag komen. De Heere zorgt voor vrucht. Absoluut. Er is niemand die wil. Niemand. Er is niemand die gewillig is om te geloven. Er is niemand die zich wil bekeren. Overschat de mens niet. We liggen allen in een staat van verlorenheid. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. We hebben het gelezen uit Efeze 2. Daar ligt de oorzaak. Het is Gods gave. We gaan naar onze derde gedachte. Het wordt door God zelf gewerkt. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan wij zingen uit Psalm 68 vers 9 en 10. Gods wagens boven het luchtig zwerk. En gelooft zij God met diepst ontzag. 68, 9 en 10.
Thank you.
onze derde gedachte, het wordt door God zelf gewerkt, het geloof. Gemeente, ik denk dat u in de tweede gedachte moet zeggen, dominee, ik begrijp het. Ik begrijp het. Het wordt aan de vrije wil van de mens aangeboden. Natuurlijk kan dat niet, want dan overschat je de mens. Dan zeg je dat de mens dat zelf nog kan geloven, en dat kan natuurlijk niet. Dus ik begrijp die leer van de remonstrant. Ja, maar het komt nog een stapje dichterbij. Kijk, je hebt van die remonstranten, die heb je in allerlei soorten en maten. Het is ook niet zo dat alle remonstranten altijd precies hetzelfde gezegd hebben. En er zijn ook remonstranten geweest die gingen niet zo ver. Die gingen niet zo ver dat ze zeiden, de mens moet kiezen in zijn vrije wil of hij het geloof aanneemt, ja of nee. Er zijn ook remonstranten geweest die staan eigenlijk nog dichter bij ons. Die zou je niet zomaar herkennen. En dat zijn remonstranten die zeggen, kijk, de gave van het geloof betekent dit. Dat God de macht geeft om te geloven. Dus deze remonstranten zeggen, een mens kan van zichzelf niet geloven. Ja, er zijn remonstranten die zeggen, een mens kan van zichzelf niet geloven. Hartelijk mee eens. Ja, maar ze zeggen er wel wat bij. Ze zeggen, de Heere geeft de macht om te geloven. Maar of je van die macht gebruik maakt, dat is nou weer afhankelijk van je vrije wil. Dus dat eerste stukje zeggen wij hartelijk mee eens. En met dat tweede stukje halen ze eigenlijk alles weer ondersteboven. Deze remonstranten lijken te leren dat de Heere het geloofsvermogen in je hart plant. Maar kijk, of je daar nou gebruik van maakt, ja, dat is aan jezelf. God doet het, maar jij moet het gebruiken. Ik zal proberen om het duidelijk te maken, jongens en meisjes, want het is best wel moeilijk, denk ik. Ik ken iemand die zijn benen niet kan gebruiken. Iemand die niet kan lopen. Ik zou heel graag willen dat die persoon ook ergens naartoe kan gaan. Weet je wat, ik koop een mooie rolstoel. En ik geef die persoon, geef ik een rolstoel. Een rolstoel zonder motor, nou dan moet je met je handen moet je de wielen ronddraaien. Of een elektrische rolstoel, dan hoef je alleen maar het sleuteltje om te draaien, het knopje in te duwen. Dus ik geef iemand een rolstoel en ik zet hem in die rolstoel. En ik zeg, ja, je moet er wel zelf gebruiken. En ik heb niet in de gaten dat diegene die in de rolstoel zit, die kan zijn armen niet gebruiken. Hij krijgt die wielen niet rond. Hij krijgt het sleuteltje niet omgedraaid. Hij kan het knopje niet. Voel je dat dat heel erg onbarmhartig is? Om te zeggen, ja, dat moet je zelf doen. Ja, maar die man die kan dat niet zelf doen. Dus die heeft niks aan die rolstoel als niet iemand anders het bestuurt. Kijk, en dat is wat de remonstranten leren. Ze zeggen als het ware, God geeft de rolstoel, maar je moet er wel zelf in beweging zetten. En in die rolstoel, alles zit erin, een motor zit erin, je hoeft niks te doen. God heeft dat vermogen allemaal gegeven, maar je moet wel zelf rijden. Nou ja, dat is een overschatting van de mens. Ook dat is zelfs een overschatting van de mens. Want een mens is nog dieper gezonken. Een mens is nog onbekwamer. Daarom staat hier ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven. Maar omdat hij die daar werkt, het willen en het werken. Ja, alles werkt in alles naar zijn welbehagen. Dat is zo schitterend dat onze Dordtse vaderen gaan naar Filippenzen 2. En daar staat, God werkt het willen, maar hij werkt ook het werken, allebei. Hij werkt het willen, want er is niemand die God wil, die wil. We hebben allemaal een verdorven wil, een slaafse wil, een knechtelijke wil. We hebben gehoord in paragraaf 12, God vernieuwt de wil. Ja, en de rest moet de mens dan zelf doen. Nee, de rest gaat de Heer ook doen. Hij werkt ook het werken. Hij doet geen half werk. Voor de remonstranten doet God half werk. Ik doe de helft en de Heer doet de helft. Of eerst doet de Heer de ene helft, ik moet de andere helft doen. Net als twee paarden voor een ploeg. De een loopt, de ander moet ook lopen. Maar nee, zo is dat is niet de gave van het geloof, gemeente. De gave van het geloof is dat de Heer het hart vermurwt. De wil vernieuwt, maar ook de wil werkzaam maakt. Het kan niet zijn dat iemand een vernieuwde wil heeft en dat die wil niet werkzaam wordt. Dat kan niet. De Heere, hij bestuurt ook de daden van het geloof. Dus hier wordt geleerd dat het geloof in de planting een gave van God is en dat het geloof in de oefening een werk van God is. Er staat hier, God werkt alles, alles, 100%. Naar zijn welbaar. Het is niet 50-50%. Het is ook niet 99-1%. Maar het is 100%. En dat doet de Heere bij allen. Bij allen, dus niet bij sommige van zijn kinderen. Maar bij allen. Er is niemand van zijn kinderen die 1% aan zichzelf kan toeschrijven. Arme mens die het allemaal zelf gedaan heeft. Want die mens komt bedrogen uit. Arme mens die zelf de eerste stap zet en zegt, ja, en toen kwam ik erachter dat het van God was. Begrijpt u nou dat Gods kinderen vaak bevreesd zijn? Ben ik nou begonnen of is God begonnen in mijn leven? Want als ik zelf begonnen ben, dan komt het uiteindelijk nog verkeerd uit. God werkt alles en in allen. In de mens teweeg brengen de wil om te geloven en het geloof zelf. De planting en de oefening. De habitus en de actus. Het geloof en het geloven. Het is allebei een gave van God. En die gave van het geloof, die kun je nooit meer kwijtraken. Ja, het geloven dat kan stilliggen. Voor een tijd. Maar het geloof raak je nooit meer kwijt. Dat zit zo diep in je hart. En dat vlamt soms zo weer op. Soms dan denk je dat het dood is. Kijk eens bij Petrus. Het lijkt alsof het helemaal weg is. Ja, het geloven was weg. Maar zijn geloof was niet weg. En de Heere weet dat geloof door de liefde ook weer werkzaam te maken. Als uit de dood zie je die man herrijzen. Waar hij zelf nooit meer uit op had kunnen klimmen. Alles werkt in allen. Dan nu, in de verwerping der dwalingen wordt deze dwaling ook nog weerlegd. Ik wijs u even op de zesde dwaling. De verwerping van de zesde dwaling. Daar staat dat in de ware bekering des mensen geen nieuwe hoedanigheden, krachten of gaven in de wil door God kunnen ingestort worden. En dat over zulks het geloof, waardoor wij eerst bekeerd worden en waarvan wij gelovigen genoemd worden, niet is een hoedanige gave van God ingestort, maar alleen een daad des mensen. En dat het niet anders gezegd kan worden een gave te zijn dan ten aanzien van de macht om daartoe te komen. Ik hoef dat niet uit te leggen. Jongens en meisjes, dit is eigenlijk een samenvatting van de preek. Ik heb dit al uitgelegd. Wat de remonstranten zeggen, dat wordt hier verworpen. En wat ik wel nog even wil zeggen, dat is, er zijn drie bijbelteksten die onze vaderen gebruiken om deze twee dwalingen te verwerpen. De eerste bijbeltekst is Jeremia 31... En daar zegt de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. De Heere zegt daar eigenlijk dat hij zelf de gehoorzaamheid van het geloof zal werken in het hart. Dus die beslissing die ligt niet bij de zondaar, maar daar zorgt de Heere zelf voor. Dit is een belofte van het genadeverbond. Jesaja 44. Daar gaat het over de Heilige Geest. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Begrijpt u nou waarom ze gekozen hebben voor dat woord ingestort? Ingestort, uitgestort, ingegeven. Het gaat over de Heilige Geest. En als de Heilige Geest op het droge valt, jongens en meisjes, als de regen op het droge valt, wat gebeurt er dan? Dan kunnen kluiten nog zo hard zijn, maar ze gaan echt smelten. Ze gaan echt smelten. En dat gebeurt als de Heilige Geest harten vermurwt. Dan gaan ze smelten. En de derde is Romeinen 5, waar we lezen, de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Daar wordt het woord uitgestort ook gebruikt. In onze harten. En tenslotte, ook nog een vierde tekst zie ik, Jeremia 31. En dat is de bede van Jeremia. Bekeer me toch. Waarom vraagt Jeremia dat, jongens en meisjes? Als hij het zelf kan, hoeft hij toch niet te vragen? Nee, maar dat is nou het bewijs dat hij het niet zelf kan. Dat is nou het bewijs dat Gods kinderen het niet zelf kunnen. Ze vragen het heel hun leven. Heere, bekeer me toch. Zo gij al uw volk bekeert. En gelukkig dat de Heere niet zegt, ja, maar dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Dat moet je zelf doen. Dan zouden Gods kinderen zo wanhopig worden. Ze vallen iedere keer weer in de zonde. Ze zijn altijd geneigd van zichzelf om af te dwalen. Maar de Heere werkt en het geloof en de gehoorzaamheid van het geloof. En daarom loopt het goed af. Hij doet geen half werk. Ik zou eindigen met Soli Deo Gloria. Ik zou niet weten waar ik anders mee moet eindigen. Alle roem is uitgesloten. Ongekende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Bent u er wel eens blij mee geworden? Bent u er wel eens blij mee geworden? Ik herinner me nog een huisbezoek wat ik aflegde in de gemeente van Nieuw-Beijerland. Bij een man die tegen me zei, ja, meneer, God moet het doen. Ik zei, ja, dat is waar. Maar bent u er nou wel eens blij mee geworden? Het was een tijd dat ik zelf liep in de onmogelijkheid van zalig worden. De gemeente, dan word je blij met zo'n boodschap. Dat God het moet doen. Want anders dan was het voor eeuwig verloren. En God doet het ook. We hebben het overdacht hoe dat hij het doet. De wijze van de bekering. Arme leer die het van de mens laat komen. En jonge mensen, mag ik je waarschuwen. Zie je hoe gevaarlijk dichtbij dat een dwaling kan komen. Jullie denken vaak dat het heel makkelijk is om het uit elkaar te halen. Maar ik heb je vanmorgen laten zien hoe dicht dat het bij elkaar kan komen. Ik denk die tweede dwaling, als ik dat aan mensen zou vragen in de gereformeerde gemeente. Die tweede dwaling. Ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen, nou ja, dat klopt wel aardig. Kunnen we het wel mee eens zijn. Maar zie je hoe gevaarlijk. Uiteindelijk is in die tweede dwaling de bekering het werk van een mens. Door die paar woordjes die erachter staan. En daarom blijf bij het woord, blijf bij de belijdenisgeschriften. Lees daarin, zoek daarin, graaf daarin. En dan is het nog mogelijk, ook al begrijp je er niks van. Misschien moet je zeggen, dominee, dat werk van de Heere, ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp het ook niet. Ik heb het nog nooit begrepen. Dat de Heere met zo'n zondaren, met zulke zondaren, bemoeienissen maakt. En dat zal ik ook nooit begrijpen. Amen.